Wil je helpen of wil je het overpakken? Dat is de titel van aflevering 32 van onze podcast Liefde tussen Hemel en Hel. Helpen. Velen van ons doen het zo graag. We staan zo snel klaar om de ander te helpen, want het geeft ons ook een goed gevoel. En dat stukje van het geeft ons ook een goed gevoel of een veilig gevoel, daar wil ik het eigenlijk deze aflevering wat over hebben. Je zou het ook kunnen noemen een beetje de schaduwkant van helpen. Effecten die we niet vaak doorhebben, een beetje onze blinde vlek. Dat wil ik doen aan de hand van 5 items. Ik wil eerst nog even stilstaan bij de autopilot, dus de manier hoe we heel snel in dat helpen kunnen geraken. De gevolgen en de consequenties van helpen, zowel voor onszelf als voor de ander. Controle en manipuleren, dus eigenlijk wanneer helpen meer richting het overpakken gaat. Ik wil ook kort even stilstaan bij helpen in de hulpverlening, hoe ik dat zie. En als einde natuurlijk ook van hoe kunnen we nog wel helpen? Want er zitten natuurlijk ook, er blijven veel positieve kanten aan helpen zitten. Maar als we dat doen met inachtneming van onze blinde vlekken, dan kan het misschien anders gaan. Dus als eerste de autopilot. Nee, natuurlijk is dat een beetje, komt het op neer als je aflevering 28 van de triggers nog niet geluisterd hebt. Ga dat dan ook eens doen. Maar de autopilot is natuurlijk iets voor dat helpen. We kunnen dat soms zo snel doen. En we doen dat eigenlijk als dat echt in ons systeem zit, in onze automatische piloot zit. Je hebt dat soms zo aangeleerd om gelijk voor iemand iets te doen. En je hoort ook wel van cliënten, of ik heb het zelf ook wel gemerkt, soms is het gewoon ben sterker dan mezelf. Je doet het gewoon instantly. Ook omdat je je soms ja, een beetje schuldig of slecht voelt als je het niet zou doen. Dus vandaar dat dat zo heel snel kan gaan. En een voorbeeld daarvan, die ik onlangs ook nog in een workshop heb verteld, en ik hoorde dat veel mensen daar zo bleef hangen van, ah ja, dat was echt wel een goed voorbeeld waar ik zo wat mee kon. En ik herinner me dat ik ooit toen ik al een beetje bezig was met dat voorbeeld van helpen, gewoon in het dagelijks leven in de supermarkt, in de winkel stond, en dat ik een jongetje van, zal die zijn geweest, een jaar of 8, zo zag uitreiken om iets te pakken. Dus die wilde echt zoiets pakken. En in mijn reflex wilde ik het voor hem pakken om het aan hem te geven. En toen dacht ik gelijk, wacht even, wacht even. Dus ik vraag aan hem, wil je dat ik het voor je pak? Denk het niet, zegt hij. Denk dat het me wel gaat lukken. Dus ik blijf op een afstand staan kijken. En die zet zijn ene voet zo op het schap en dan daar. En die pakte, weet ik wel, een pak koffie, wat het ook nodig was. En hij kwam naar beneden. Die blik dat hij naar mij kijkt, zo van, zie nou wel, het is me gelukt. En dat was zo voor mij van, shit, wat zou ik gedaan hebben als ik het wel had gepakt? Vanuit mijn goede intentie om hem te helpen. Maar ja, dan komen we natuurlijk al een beetje bij het tweede onderwerp. Van wat zijn eigenlijk de gevolgen en de consequenties van helpen? Zowel voor jezelf als voor de ander. Maar voor de ander, ja, eigenlijk, als ik het al gepakt had. Dan geef je eigenlijk, en ik denk dat we dat vaak doen bij onze kinderen, maar ook bij andere mensen, dus door iets te doen, eigenlijk de boodschap van, ja, ik heb er geen vertrouwen in dat jij het kan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om in te zien, ook om onszelf te kunnen doen stoppen. Omdat we zo altijd denken dat we zo goed bezig zijn, maar als we eigenlijk aangeven, we hebben geen vertrouwen. En je geeft ook niet de mogelijkheid aan de ander om het te leren. En je geeft dus ook niet de gelegenheid van de ander om ja, iets te doen wat een beetje lastig is. Maar door dan, ja, als het dan wel lukt, als je die de gelegenheid geeft, ja, dat is gewoon kei tof. Dus dat is in elk geval het belang om rekening mee te houden welke gevolgen het heeft als je dat doet voor de ander. En voor onszelf. Op een bepaalde manier, als wij mensen heel vaak helpen, worden we op een gegeven moment ook moe en gefrustreerd, omdat we eigenlijk, ja, we willen het eigenlijk, we zoeken daar ook veel erkenning mee. En als de ander op een gegeven moment niet applaudisseert, omdat hij, ja, eigenlijk niet op die hulp zit te wachten, en dan worden we zo wat lastig. En tegelijkertijd, als we het lastig krijgen, gaan we vaak nog meer terug in onze automatische piloot. En dan gaan we nog meer helpen om toch wel uiteindelijk die erkenning te krijgen. Dus ik denk dat de burn-out ook een hele belangrijke is voor mensen. En je kan burn-out geraken op je werk, maar je kan ook heel goed burn-out geraken in je relatie of in je ouderschap of op andere vlakken, in vriendschappen. Als je inderdaad dat te veel op die manier blijft doen en ook niet doorhebt van, is dat nu eigenlijk wel wat ik te doen heb? Daar kom ik straks nog op terug. Een ander ding van om te kijken van wat zijn de gevolgen en de consequenties, is dat het helpen van anderen een hele goede manier is. Als sommigen al wel vaak hebben geluisterd, we hebben twee kindstukken in ons, het flinke kind, het sluwe kind, wat heel veel dingen probeert te doen, maar eigenlijk ook als afleidingsmanoeuvres of om pijn of onze eigen ongemakken, blinde vlekken niet te zien. Ja, en veel bezig zijn met de hulp bij de ander, geven we onszelf eigenlijk ja, een soort toestemming of we maken ons wijs van. Ja, als ik daar maar mee bezig ben, ben ik wel goed bezig. Terwijl je dan ondertussen niet naar jezelf hoeft te kijken van wat loopt er in mijn leven eigenlijk niet goed of wat zou ik eigenlijk moeten aanpakken. Dus de hulp van die je eigenlijk zelf nodig hebt, ja, die negeer je, die zie je dan gewoon niet. Zoals ik dat ook wel eens noem van eigenlijk ons innerlijke kind, wat bepaalde hulp en steun nodig heeft van ons om iets te ontwikkelen. Die laten we gewoon heel vaak in de steek, omdat we zo bezig zijn met de hulp bij anderen. Dan komen we ook al een beetje zo bij dat punt van, ja, wanneer wordt helpen eigenlijk een manier van controle te willen houden, manipuleren. En dat is eigenlijk als we onszelf dus daar ja, een beetje wijs maken en de anderen met die goede bedoelingen. We zijn natuurlijk ook heel erg bang om fouten te maken en ook bang om iets niet te doen en dan later wellicht daar de deksel op de neus te krijgen. Dus dat helpen is vaak ook wel om te denken van misschien dat er ergens een risico is en ik ga dat nu toch alvast zo wat ondersteunen, bijsturen vanuit het idee van ah ja, dan, ja, dan gaat het toch, komt er weer op terug om veilig te zijn. Ik heb dat en ik heb dat zo zeer onbewust en het wordt steeds beter, helderder en helderder, gelukkig. Maar het was nog heel onlangs dat Bart heel blij eigenlijk een nieuw idee had, wat hij wilde vertellen voor Eigen Kleur en voor Labs bij Reconstructive. Ja, en hij was dat zo aan het vertellen en binnen een minuut kwam ik ertussen met suggesties. En ja, dat vond hij niet tof, dat heeft hij ook gezegd. En daar ben ik dan ook bezig geweest. En toen dacht ik, ja, dat was echt voor mij om te helpen. Maar ook als ik daar langer op doordenk, dat is een manier van helpen. Dat ik denk van, ah, jij wil iets gaan doen, dat of dat. En dan, maar als je het zo of zo gaat doen, als je dat er ook bij betrekt, dan wordt het plan misschien wel beter. Ik had nog maar een minuut over zijn plan gehoord. Maar dat gaat zo snel. Dus daar zit zo een. En ik denk, ja, dat heeft toch te maken met een angst van. Dat is ook liefdevol. Zo van: ik wil dat jouw plan lukt, dat het misgaat. Maar het is eigenlijk heel misplaatst. Want ik maak mezelf dan heel groot. En ik weet nog amper waar het over gaat. En ik denk dat dat toch een hele onbewuste manier is om uit angst om van als ik zo of zo om daarbij te sturen. Ja, dan kom ik eigenlijk ook bij het stukje van wat is helpen in de hulpverlening. Voordat ik naar. Ja, oké, okay, heb ik het goed. Ja, mijn blaadjes altijd. Dat is altijd een. De blaadjes helpen mij, maar ik moet ze wel in de goede volgorde weten te houden. Helpen in de hulpverlening. Ja, ik denk dat als we. Wat je merkt soms in therapie, en belangrijk bij helpen is denk ik dat als je iemand helpt, dat de hulp op een gegeven moment niet meer nodig is. Ja, dan kunnen we het wel blijven doen. Maar als we als wij onze kinderen of onze partners blijven helpen en daarmee tegelijkertijd maken we ze afhankelijk van ons, dat ze altijd die hulp blijven nodig hebben, ja, dan moeten we ook, dan komen we weer terug bij de gevolgen en de consequenties, dat je eigenlijk denkt van ja, wat ben ik aan het doen?
Ja.
En ik denk ook als ik naar mezelf kijk, dat 10 jaar geleden als therapeut, dat ik als de mensen maar hun verhaal kwijt konden, of als je begrip kon tonen, of als er toch iets was van dat ze een tijdelijke release hadden in hetgeen waar ze ongemak mee hadden, ja, dan waren die eventjes geholpen, maar dan was het wel belangrijk om op een gegeven moment weer terug te komen, want ze leerden niet om er iets mee te doen in het dagelijks leven, waardoor dan toch de hulp van de hulpverlening nodig was om toch weer die tijdelijke release te krijgen. En ik denk dat wat heel belangrijk is op alle vlakken, in de hulpverlening, ook in de relaties, is dat we mensen die we willen helpen, dat we die eigenlijk moeten gunnen, dat die een soort worsteling doormaken en dat we er niet te snel iets mee moeten doen. Dus dat niet altijd zorgen voor de tijdelijke release, maar soms ook een tijdelijke spanning in plaats van helpen van spanning weg te nemen, dat helpen eigenlijk ook kan zijn om spanning erop te zetten.
Ja.
Om toch te confronteren, om toch de dingen anders te doen, waardoor die ander kan bewegen en het ook zelf kan doen. En ik denk dat de worsteling aan twee kanten zit. Wij moeten het de ander kunnen durven laten worstelen, vertrouwen erin te hebben, doe het maar, probeer het maar. Maar tegelijkertijd hebben we dan ook onze eigen worsteling te doorstaan, om te kunnen kijken met onze handen op de rug en te zeggen, het is oké, het is oké. Ik ben hier nu niet verantwoordelijk voor als dit verkeerd gaat. Dat is natuurlijk een hele moeilijke. En dat is denk ik ook een hele moeilijke in relaties. En dan komt natuurlijk bij het laatste stukje. Hè? Natuurlijk kunnen we elkaar wel blijven helpen. We kunnen onze partners helpen, kinderen, ouders, op allerlei manieren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om in elk geval eerst te starten bij jezelf. Om te checken, ben ik op dit moment, in deze situatie, de juiste persoon om dat te doen? Want het kan ook heel goed zijn dat het eigenlijk op dat moment niet aan jou is. Of niet nu, dat je denkt van oké, misschien is dat wel aan mij, maar in deze fase nog niet. Misschien over een paar dagen of weet ik veel wat. En dat je op een gegeven moment natuurlijk ook bij de ander gaat checken. Je gaat kijken en gaat afstemmen. Natuurlijk, de ander kan ook vanuit zijn, wetende dat jij heel graag gaat helpen, zeggen ja, doe maar. Terwijl ik misschien zelf niet wil. Dus je moet ook echt bij jezelf checken van wat wil ik, voordat je het bij de ander checkt. Want anders dan, ja, je kan ook toestemming gaan zoeken om het te doen. En dan kun je ermee bezig blijven. Dus het vraagt natuurlijk ook wel iets van de ander om zich daar ook mede verantwoordelijk voor te voelen om iets te doen. Een andere manier is om natuurlijk ook bij jezelf af en toe te checken, of via therapie of op welke manier dan ook, van hey, hoe is die helpersreflex eigenlijk ontstaan? Als je toch ziet dat dat een mechanisme is wat je in je jeugd hebt ontwikkeld en waarvan je ook kan zeggen, dat was toen ook gewoon heel goed. Daarmee heb ik voor mezelf gezorgd, daarmee heb ik gezorgd dat er minder spanning was in mijn gezin, of minder spanning was op school, of minder spanning daar of daar. Dus ik heb op die manier wel goed voor mezelf gezorgd. Alleen als ik het nu op die autopilot blijf doen, ook op momenten dat het dus blijkbaar niet gezond is, ja, dan... Maar ik denk als je meer weet hoe het is ontstaan, dat het ook makkelijker is om met een bepaalde mildheid tegen jezelf te zeggen, misschien nu even niet. Ja, en dan komen we ook inderdaad bij het, als je meer weet over jezelf van, hoe is die reflex ontstaan, dat je eigenlijk ook, en wij noemen dat dan, hè, onze triggers wat rustiger maken, zodat in die diepere angstige laag van tekort doen, of dat er iets met je, hè, dat mensen je raar zouden aankijken, dat die wel rustiger wordt, zodat die reflex om te helpen minder wordt. Ik denk dat dat alles wel was, want anders ga ik herhalen, want er staan dingen bij die we al gezegd hebben over de worsteling. Maar eigenlijk wil ik eigenlijk afsluiten met: ik hoop dat ik jullie een beetje heb geholpen met mijn
Ja.
relaas. En ik ben heel benieuwd wat jullie aanvullingen hierop zijn.
Ja, ik wil wel. Er zijn verschillende dingen die wel echt echoen bij mezelf. En misschien wil ik een stukje inzoomen op het moederschap daarin, hè? Want natuurlijk willen wij onze kinderen helpen om volwassen te worden en stappen te zetten in het leven. En heel vaak is dat toch vanuit eigen erkenning zoeken. In zie toch hoe goed dat ik moeder ben. En waar het moederschap aan de moeder, aan de vrouw, maar aan dat deel van de vrouw eigenlijk zoveel geeft, alsof alleen dat nog maakt dat zij vrouw is en kan bestaan in het leven of zoiets. Ja, dus dat echoot bij mij heel erg, merk ik. Ook ten opzichte van, kan ik het vertrouwen dat mijn kind vanaf een bepaalde leeftijd dingen kan oppikken en kan gaan uittesten? En hoe vaak wij eigenlijk het kind ja, blokkeren op leren. Terwijl we willen zo graag dat ze leren, maar leren vanuit, het moet dan wel hoe ik het wil en denk en heel dat systeem dat je voor jezelf kent natuurlijk, maar waar je ze eigenlijk echt niet vrij in laat om echt te gaan experimenteren met zichzelf. Van hoe is dat nu en hoe is het om op mijn kop te gaan en hoe is het om angstig te zijn en hoe is het om pijn te voelen? Hè? We willen dan dat onze kinderen niet pijn voelen vanuit pijn die wij gevoeld hebben vanuit ons eigen kindertijd en hoe wij daarmee kleine en grote traumaatjes zijn omgegaan. En we willen ze zo behoeden voor van alles en nog wat. En dan denk ik van, ja, oh nee, handen afhouden en laten gaan en vertrouwen geven. En ze kunnen altijd terugkomen. Maar kan ik het loskoppelen van mezelf en mijn eigen stuk? En dus mijn eigen werk doen daarin, hè? Innerlijk proces lopen rond wat ben ik eigenlijk aan het doen, wat hier niet nuttig is en niet
En
nodig.
wat je ook zegt, hè, inderdaad, dan is het ook vooral de interne
Ja.
worsteling van kan ik het aan als mijn
Om er
dochter op haar bek gaat?
af te blijven.
Om eraf te blijven, dat ik me niet slecht voel, of
Ja.
dat ik denk dat is vaak het lastige zo van, om daarmee om te kunnen gaan, om echt te zeggen van, nee, dat is oké, ik heb daar
Ja,
een goede reden voor om dat te doen, maar
het
ja,
is heel moeilijk, hè, omdat er ook het gevoel van schuld komt. Hè. Als het kind dan pijn voelt, ja, dan neem ik opnieuw het stuk verantwoordelijkheid en de schuld, want ik had er moeten zijn. Ja, nee. Ja.
Maar dan moet je, dat bedoel ik, dan moet je echt al wel wat werk hebben gehad,
Ja,
stevig in je
ja,
schoenen
ja.
te staan. Want als
Ja.
of jouw kinderen, of jouw partner, of jouw ouders, of de buurvrouw gaat zeggen van ja, je hebt wel
Je hebt het
je handen
laten
ervan
gebeuren.
losgetrokken, hè? Je
Ja.
hebt je laten gebeuren. En dat is vaak wat we niet willen. Daar
Ja,
zijn we
dat
zo
is
bang
waar.
voor dat dat zou kunnen gebeuren. Dus om dat te voorkomen, wordt belangrijker dan te kijken van hé, hoe kan ik.
Ja. Ik wil daar misschien wel een aanvulling op doen, vanuit het collectief ook. En wat je zou kunnen zeggen, die schuld die we zo meedragen, dat is de ogen van de ander, maar dat is ook wel ergens ontstaan. Allee, en je zou kunnen zeggen dat de godsdienst daar ook wel voor een Ja, groot
ja.
stuk tussen zit van help je naaste en vooral voordat je zelf helpt.
Ja.
Dus allee, dat zit ook nog altijd, ook al zijn we al lang geen kerkgangers meer, zit dat toch nog altijd in ons of zo. Alsof dat bijna taboe is van niet te helpen.
Ja,
Nee, dat
ja.
mag dan niet, je moet helpen. Als
Ja,
je iemand in nood ziet, moet je helpen. Allee,
ja.
dus dat zit ook in een heel
Ja. Ja,
vertekend beeld in onszelf eigenlijk. Dus
ja.
dat vraagt wel. En inderdaad, die blikken en die opmerkingen van anderen kunnen, dat is wat wij eigenlijk bij
Niet
ons
willen.
ook als therapeut vaak voelen, in vergelijking met andere therapeuten, dat wij eigenlijk wat
confronterender overkomen, dat wij vaak gezien worden als streng, of terwijl dit is gewoon veel verder reikend of zo.
Het is een andere
dus,
manier van helpen.
Ja, het is niet zo pamperend.
Kort op release, maar wel op langere termijn eigenlijk. En, en dat is lastig, hè? Ook voor ons. Dat is lastig om dat toch te blijven doen en daarin te geloven en daar krachtig in te zijn.
Ja. Een mooi beeld daarbij vind ik het zinnetje dat er gezegd wordt, hè, in het vliegtuig, als je gaat zitten met... als er iets gebeurt en zuurstof komt, zet eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je je kind helpt of de ander helpt. En dat is dus echt een heel mooi beeld eigenlijk voor wat je te doen hebt. Hè. Ja. Kijk eerst naar jezelf en loop je eigen proces.
Wat ik wil toevoegen, of waar het mij op triggerde, is gewoon het beeld dat wij dat er heel veel verschillende vormen van hulp zijn die wij als automatische reflex aangeleerd hebben in ons gezin van herkomst. Oké, de klassiekers van ik zorg voor mijn moeder, of ik probeer haar gelukkig te maken, of ik probeer een stuk lijden weg te pakken, of ik ben het sommige kind en ik toon mijn eigen lijden niet, of ik zet mezelf opzij, ik cijfer mezelf weg. Dat zijn eigenlijk de klassieke vormen die wij kennen van helpen. Maar er zijn bij bepaalde, je zou kunnen zeggen dat alles wat wij in onze kindertijd ontwikkeld hebben, een bepaalde manier is geweest om toe te voegen wat dat systeem, dat ouderlijk systeem, ontbrak. En sommigen voegen heel veel emotie toe in een systeem waar geen emotie is. Hmm. En worden daar verkeerd op aangekeken, omdat ze dan gezien worden als een soort van zondebok of als een soort van te confronterend. Hè. Dus ook het feit van, sommigen hebben als automatische reflex een bepaalde aanleg tot confrontatie, tot wakker schudden. Dus er is niet één vorm van helpen. Mm. Dat is de klassieke vorm van, ik zet mezelf opzij en ik richt me op de ander. Maar soms is het door dingen toe te voegen die bijna taboe zijn, of door een hele specifieke, de zondebok probeert duidelijk te maken aan het systeem wat het de schade is. Dus dat zijn, maar die wordt nooit gezien dat hij probeert te helpen. Dus er zijn ook automatische vormen van hulp die niet gezien worden als hulp, maar die wel hulp zijn. Mm-hmm. En natuurlijk probeert die zondebok dat te doen om zichzelf ergens een plek te geven en hem daarin te zien wat dat werkt en wat dat niet werkt. En die probeert dat ook maar te doen voor zichzelf. Uiteindelijk, alle hulp die wij ons gezin van herkomst ontwikkeld hebben, is eigenlijk voor onszelf. Was voor onszelf en maken wij van een andere die dat nodig had. Een ander dat niet om vroeg. Onze ouders vroegen niet. Geen enkele ouder vraagt om gered te worden door zijn kinderen. Maar al die kinderen gaan redden.
Hmm.
Dus dat is de soort van ongepastheid. Ja, en met die ongepastheid moeten we later in ons leven iets doen. Hmm. En we moeten ook onder ogen zien wat dat onze specifieke manier was hoe wij willen helpen.
Ja.
En dat is voor iedereen mens anders. Hè? Dat is ook in een relatie tussen vaders en moeders. Wij proberen allemaal onze kinderen te helpen. Maar heel vaak in een relatie gaan wij verschillende polariteiten aannemen. De ene gaat pamperen en de andere wil ruimte geven. Of verschillende combinaties. Het is heel belangrijk van hoe heb ik het geleerd? Hoe ga ik het doen? Wat klopt daar? Wat klopt daar niet? Ja, als ik help op een bepaalde manier, dan geef ik de boodschap inderdaad dat die een andere dat niet kan.
Hmm.
En pak ik de kansen weg. Wat ik ook geef. Of dat ik nu pampering geef, liefde, begrip of confrontatie. Hè? Hmm. Dus dat is interessant ook om te zien dat er zoveel vormen zijn van hulp. Zoveel vormen van dingen in beweging te brengen, want dat is tenslotte hulp. Hmm. En dat er een gedeelde verantwoordelijkheid altijd moet zijn. Zelfs als dat een kind is, is er nog altijd een verantwoordelijkheid bij dat kind. Dat is de gewone verantwoordelijkheid om dingen op te pakken of niet op te pakken.
Hmm.
En om daar dan, we kunnen het gewoon niet alleen. Ik bedoel, je kan alleen geen kind gelukkig maken. Dat kind moet op een bepaalde manier meewerken of niet. Dus het is gewoon de werkelijkheid dat we niks alleen kunnen. En dat we niks kunnen overpakken. Maar soms, vanuit onze kindertijd, zitten we in heel grote verwarring daar rond eigenlijk. Ja. En dat is wat er bij mij naar boven kwam als ik ga horen.
Maar even zeker. Want er is nog iets waar ik aan denk, naar wat je vertelt, dat we ook vaak van onze eigen beelden, van hetgeen wat we gemist hebben, van wat we nodig hebben, dat we dat gaan projecteren op de anderen.
Ja.
Dat we denken dat een ander dat nodig heeft, Maar misschien heeft een ander dat helemaal niet nodig, maar is dat het beeld dat we hebben vanuit onze eigen noden?
Ja.
En ja, het enige wat we kunnen doen, is dat niet doen met een ander, maar dan naar onszelf richten eigenlijk.
En ik denk ook dat dat essentie is wat er in kindertijd gebeurt. Dus vaak willen kinderen, ouders aan hun kinderen geven wat zij nodig gehad hebben. Ja, kinderen hebben eigenlijk dat niet nodig, maar ze aanvaarden wel die projectie. En van daaruit
gebeurt er van alles. Ik kan
nooit zeggen, nee, dat wil ik niet.
Nee, nee.
Stel dat een ouder uw kind heel veel geld geeft, omdat jij geld je gaat ze financieel verwennen. Er is geen enkel kind dat zegt, ik pak dat niet aan, hè. Maar het is een illusie dat ze daardoor geholpen zijn.
Oh.
En kinderen pakken dan ook zomaar dingen aan. Mm. Maar dat is eigenlijk wat eigenlijk gewoon te veel is. Geen enkel verwend kind gaat zeggen, het is hier te veel. Hè. Ik wil niet verwend worden.
Mm.
En wij pakken ook veel aan, wat we eigenlijk nodig hebben.
Natuurlijk, welke schade heeft dat op lange termijn?
En dan die kinderen gaan ook in relatie dan ook doodnormaal vinden dat ze verwend worden. En die beseffen van, Jesus Christ, ik vergif niet mijzelf. Door alles zoveel aan te pakken.
Mm.
Dus dat heeft vele lagen.
Mm. Boeiend. Hulpverleners pratende over helpen en de negatieve kanten ervan en hoe we het misschien toch een beetje anders kunnen doen. Heel tof. Dank jullie wel voor het luisteren of voor het kijken naar deze podcast. En we zien jullie of horen jullie graag in de social media. En uiteraard, als je toch het gevoel hebt dat we jou individueel of jullie als relatie kunnen helpen, dan zouden we dat heel graag willen doen. En dan kun je op de informatie van onze website kijken, eigenkleur.be. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende aflevering.
Dag.